Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Psalm 106 en daarvan het derde vers. U zal worden voorgelezen Markus 1, de versen 1 tot en met 20. Ik herhaal Markus 1, de versen 1 tot en met 20. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch sein Esel, noch iets dat uws naasten is. Marcus 1, de eerste 20 versen. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon Gods. Gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roepende in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem, en werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en at sprinkhanen en wilden honing. En hij predikte, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn, en hij was aldaar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods, en zeggende: de tijd is vervuld, en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee, zag hij Simon en Andreas zijn broeder werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volg mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 84 en daarvan het eerste, tweede en het derde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. Terwijl we dat zingen, zal er worden gecollecteerd. De heren, er zijn drie collecten. De eerste is voor de emeritus kas, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De heren zegenen u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen in deze dienst, waarin ook ambtenaren zullen worden bevestigd, uw aandacht voor hetgeen u kunt vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Markus 1 en daarvan nadert het 17e vers waar des Heeren woord aldus luidt. En Jezus zeide tot hen, volgt mij na en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. We beluisteren in deze tekst en in dit tekstgedeelte de roeping tot het ambt. En we letten dan op een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het bevel of de oproep. En in de tweede plaats staan we stil bij een belofte. We letten in de eerste plaats op het bevel en Jezus zeide tot hen, volgt mij na. En in de tweede plaats de belofte, als we lezen in het vervolg van vers 17, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Voor alle duidelijkheid herhalen we het even voor uw aandacht. Het gaat dus vanmorgen over de roeping tot het ambt. En in de eerste plaats letten we dan op bevel van de Heere, volg mij na. En in de tweede plaats letten we ook op de belofte van de Heere. En ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats natuurlijk samen om te luisteren naar de verkondiging van Gods woord. Zoals ook dit hoofdstuk van het Markus-evangelie begint. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Steeds opnieuw gaat het in de verkondiging van Gods woord om de bekendmaking van het evangelie. Het enige antwoord op de zonde, de dood en de nood in deze wereld. Er zijn verder geen antwoorden te bedenken. Die worden natuurlijk wel bedacht, maar er is maar één goed en helder antwoord. En dat is de boodschap van God in deze wereld, de goede boodschap. Dat God in Christus een heilsboodschap laat brengen aan schuldige, verloren mensen. En steeds weer opnieuw moet het de vraag zijn in ons leven, heb ik nu door een waar geloof die boodschap aangenomen of niet? Want zonder die boodschap gaan we voor eeuwig verloren. Als we door het waar geloof die boodschap, die zaligmaker hebben aangenomen, dan zijn we behouden. Want het geloof dat omhelst Christus en zijn gerechtigheid en al het andere, gemeente, dat kan geen stand houden in het ogenblik dat de dood komt in ons leven. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En u voelt wel, dat mag wel een zeer nauw onderzoek zijn in ons leven of wij de Heere nu met een waar geloof hebben aangenomen. Daarnaast zijn we vanmorgen natuurlijk ook samengekomen om stil te staan bij het ambtelijke werk en dat de Heere zijn gemeente, zijn kerk wil bouwen door middel van de ambten. De ambten in Gods kerk, predikant, ouderling, diaken, die zijn er niet gekomen doordat mensen is wat zij na gaan denken. Die zijn er gekomen omdat God daartoe opdracht gaf in de Bijbel. De Heer Jezus heeft de discipelen geroepen. We lezen in de brieven van de apostelen dat er ambtsdragers werden aangesteld in de gemeente van Efeze en in de gemeente van Klein-Azië bijvoorbeeld. En zo ook wil de Heer vandaag nog mensen gebruiken in zijn dienst. En dan valt het ons natuurlijk op, ook bij de ambten in Gods kerk in de eerste plaats, waar komen die ambten vandaan? Die komen niet bij mij vandaan of bij de kerkenraad vandaan. De ambten komen bij God vandaan. Ambt of dienst in het midden van de gemeente, dat is een instelling van Christus. Onthoud, gemeente, als de ouderlingen bij u komen op huisbezoek, als hier in de kerk een ambtsdrager staat te preken of een preek staat te lezen, dan komt hij niet in opdracht van zichzelf. Hij komt ook niet bij u om zijn eigen meningen te verkondigen. Hij komt bij u in opdracht van Christus, ex mandate Christi, in opdracht van Christus. Hij is de grote insteller van de ambten. En Christus wil door middel van de ambten zijn gemeente bouwen en zijn kerk stichten. Natuurlijk moeten ambtsdragers ook weten wat ze zeggen. Ze mogen niet zomaar van alles zeggen en alles wat naar het woord niet is. De Bijbel dus, dat zijn mensenwoorden, maar alles wat naar het woord is, daardoor wil Christus als het ware gebruik maken om ook vandaag nog aanwezig te zijn in de gemeente Gods. Christus wandelt in ons midden door zijn woord en door de ambten. De stembanden die de Heere van mij wil gebruiken, dat is een tegenwoordigheid van hem in ons midden van de gemeente. Natuurlijk voor zover het in overeenstemming is met de Bijbel. dan hoort u Christus zelf, zullen we daar altijd om denken. En dat we daarom de ambten nooit omlaag zullen halen, want dan leggen wij een smet en een vlek op de persoon van de middelaar. Zo gaat het uit in de ambten. In de eerste plaats de oorsprong van de ambten. Uit Christus. In de tweede plaats letten we dan ook de plek waar de Heer de ambten heeft ingesteld. Hij heeft de ambten ingesteld in zijn gemeente, in het volk Gods op deze aarde. Het behaagt de Heer door middel van de prediking, door middel van de ambten, zijn gemeente te bouwen. En de ambten hebben dus een plek in het midden van de gemeente. Door middel van de ambtdragers wil de Heer zijn woord laten horen, vooral het predikambt. Door middel van de ambtdragers wil de Heer ook het opzien in de gemeente gestalte geven, de ouderlingen en het ouderlingenambt. Door middel van de ambten wil de Heer ook zorgen, ook in alle materiële dingen, het diakenambt. En zo heeft de Heer de ambten gegeven in het volk Gods in deze wereld. Voor ons natuurlijk de vraag, zijn wij ook een levend lidmaat van de kerk? En heeft alle ambtelijke arbeid inmiddels al wat uitgewerkt in ons leven? Of leggen we al die ambtelijke bearbeiding naast ons neer? Vinden we dat onbelangrijk? We leven in een tijd waarin er sprake is van een devaluatie, van een geringschatting van belangrijke dingen. De Heer heeft zijn ambten gegeven, opdat we die hoog zouden houden in onze gezinnen, in ons denken, in ons spreken. Niet de mensen die die ambten bedienen, want dat zijn mensen vol met gebreken en fouten. Maar wel de ambten als zodanig, dat we die hoog zullen houden en dat we ons voegen naar het ambtelijke opzicht. Ten slotte heeft de Heer daarvoor mensen willen gebruiken. Dat zien we hier in onze tekst, het 17e vers, als de Heer zegt tegen Simon Petrus en Andreas, volg mij na. Zo wil de Heer mensen gebruiken in de Bijbel en zo wil de Heer ook vandaag nog mensen gebruiken. Op zich natuurlijk heel opmerkelijk. Waarom heeft God nou niet volmaakte engelen gebruikt? Ja, waarom niet? Die hadden toch veel beter en veel nauwkeuriger dat evangelie Gods, die boodschap Gods, aan zondige mensen kunnen brengen. Het heeft God niet behaagd. Weet u waarom? Nou, heel eenvoudig. Engelen weten veel van wat er in de Bijbel staat. Engelen zijn ongevallen redelijke schepselen. Engelen staan voor het aangezicht Gods en zijn dienaren Gods. Gedienstige geesten, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar weet u, engelen kennen het geheim van de verzoening niet. Die kennen niet dat de Heer hen heeft opgeraapt uit de modder van de zonde. En God wil nou juist mensen gebruiken in zijn kerk die dat geheim bij ondervinding kennen. En dat brengt ons bij een vruchtbare bediening in het ambt. De meest vruchtbare bediening is als wij dat geheim dat God ons opraapte en steeds opnieuw opraapte bij ondervinding kennen. Als dat licht in ons hart mag zijn. Als we vanuit die wetenschap mogen dienen in het midden van de gemeente. Dan ontstaat een vruchtbare ambtsbediening in het midden van de gemeente Gods. En dan krijgen we die woorden waarvoor we ook vanmorgen uw aandacht een ogenblik vragen, zomaar gestalte. Volg mij na. God wil zondigen. God wil beperkte. God wil arme mensen gebruiken om nou te dienen in zijn kerk en in zijn gemeente. Mensen die hebben geleerd in uw licht, zien wij het licht. En die vanwege dat licht wat ze gezien hebben in het midden van de gemeente met vrijmoedigheid en blijmoedigheid mogen wijzen op die gezegende ambtsdrager in de hemel. En ook mogen wijzen op de armoede en de schuldigheid in onszelf. Die twee dingen gaan natuurlijk altijd samen. De grootheid van de zaligmaker en de geringheid van de mens. De vergeving en de schuld. De verlorenheid en de redding, die dingen gaan in het evangelie onlosmakelijk aan elkaar verbonden worden. Zo ook vanmorgen, gemeente, als we stilstaan bij het woord van onze tekst waar de Heer voor het eerst een aantal mensen roept om hem te volgen. Petrus en Andreas, Simon en Andreas. Even verderop in dit hoofdstuk lezen we ook over de zonen van Zebedeus, vers 19, Jacobus en Johannes. Johannes de discipel en zijn broer Jacobus. De Heer heeft zo aan het begin van zijn optreden in Galilea een aantal mensen geroepen, in het bijzonder 12 apostelen, 12 discipelen. We weten ook dat er één geen kind van God was, Judas, en dat is heel grijpend afgelopen met deze ene apostel, die wel werd geroepen, maar persoonlijk dat leven der genade niet heeft gekend. Gemeente, daar mogen we gerust bang voor zijn, dat we door iedereen worden geprezen en door iedereen worden omringd met goede woorden, maar ondertussen de Heere ons niet kent. Wat zou dat erg zijn, als we dienen in het Koninkrijk Gods en er persoonlijk niet eens deel aan zouden hebben. De Heere roept hier in het 17e vers een aantal mensen, 2 mannen, Simon Petrus en Andreas, die werkzaam zijn in het visbedrijf van hun vader. We moeten altijd onderscheid maken tussen de persoonlijke roeping en de ambtelijke roeping. Persoonlijk is de roeping van deze 2 discipelen al eerder plaatsgevonden. We kunnen dan denken aan het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes, waar Andreas zijn broer Petrus bij de Heer heeft gebracht en ze hebben gehoord: komt en ziet, en de Heere een persoonlijk onderhoud met deze 2 broers heeft gehad. Dat was hun persoonlijke roeping. Die 2 mannen hebben eerst gestaan onder de bediening van Johannes de Doper. En de Doper heeft hen verteld van de bijl die alreede aan de wortel van de boom heeft gelegen. Dat heeft diepe indruk gemaakt op deze 2 mannen van waarschijnlijk 1 jaar of 20 oud. De Heer heeft gewerkt in hun leven, ze hebben de woorden van de zaligmaker gehoord. En nu wandelt de Heere daar bij het meer van Galilea en hij roept ook deze 2 mannen tot ambtelijke dienst. En hij zoekt hen toe: volgt mij. We komen die woorden vaak tegen in de Bijbel. We komen ze tegen bij de roeping van Levi, Matthäus de tollenaar: volg mij. We komen ze ook hier weer tegen. De Heere roept met zomaar een paar woorden, hier in onze vertaling een 3-tal woorden, deze 2 mannen tot ambtelijke dienst. 2 jonge mannen die iets kennen van het leven der genade, worden geroepen om de Heere na te volgen, om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk Gods. En als we dan de woorden van onze tekst eens een ogenblik wat overwegen, dan mag ons in de eerste plaats wel opvallen wie er eigenlijk roept. En dan lees ik in vers 17: en Jezus zeide tot hen, ziet u, kom van die gezegende zaligmaker. Ik zei zo even al, waar komen de ambten vandaan? Wie heeft de ambten ingesteld? En Jezus zeide tot hen. Wat een belangrijke gedachte. We kunnen veel tegen elkaar zeggen. We kunnen veel tegen onszelf zeggen. Maar gemeente, het gaat erom of de Heere iets tegen ons zegt. Of de Heere in ons leven heeft gesproken. En of we die stem Gods kennen door zijn woord. Verwacht het niet van visioenen, van dromen. Verwacht het ook niet van wonderlijke dingen, gemeente. De Heere bindt zijn kinderen aan zijn woord. 2000 jaar geleden heeft God dat laten opschrijven, opdat wij dat woord zouden bewaren en overdenken. Dat het woord de hoogste plaats zou innemen in ons leven en dat we in alles ons zouden richten naar dat woord van Gods getuigenis. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen strelen. Dan worden wij ook allen verbonden aan dat woord, gemeente. We worden niet aan mensenwoorden verbonden. We worden ook niet gewezen op dingen van kerken of weet ik wat allemaal meer. We worden steeds opnieuw verwezen in de Bijbel naar het woord Gods, naar de Bijbel. Want dat alleen heeft goddelijk gezag. We hebben menselijke woorden in boeken, in goede boeken. We mogen die dingen lezen. We hebben soms gezagvolle woorden van mensen die een belangrijke plek hebben ingenomen in Gods kerk. Maar ook daarin zouden fouten kunnen gevonden worden. Het enige wat foutloos en wat eeuwig geldend blijft, dat is het woord God en dat is het woord van de zaligmaker. Hebt u de kracht van dat woord ook in uw leven ervaren? En Jezus zeide tot hen. Ziet u, dat is heel persoonlijk. Als dat woord Gods kracht doet in ons leven, dan worden wij zeer diep vernederd. Dan staan wij met lege handen. Dan zijn wij arme, schuldige mensen. Maar dan krijgt dat woord waarde en betekenis. Dan gaan we het met het woord wagen. Dan hebben we niets anders nodig dan dat woord. Dan hoeft er ook niet zoveel bij. Dan mag er ook niks af. Want iemand die iets afdoet of iets bijdoet bij dat woord, hij zal geen dageraad hebben. Dan krijgen we dat woord van harte lief. Nee, dan gaat het niet om letters. Dan gaat het niet om woordjes. Dan gaat het ook niet om stukjes zinnen. Dan gaat het om de grote spreker in dit woord. En de spreker in dit woord, dat is Jezus, zalig maken. En hij zeide tot hem, wonderlijke uren. Dat woord zo mag doorbreken in ons leven. Wonderlijk ogenblik toen de discipelen uit de mond van deze zaligmaker in het eerst in hun leven hebben gehoord. Komt en ziet. Wonderlijk ogenblik als dat woord niet alleen haakt in ons hoofd, maar ook in ons hart. Wonderlijk ogenblik als dat woord open gaat voor ons hart, voor onze ziel. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Dat is de kracht van dat woord. Dat kan geen enkel mens maken. Dat werkt de Heilige Geest. Want de Heilige Geest past dat woord toe. En dan wordt dat woord voor ons zoeter dan honing. En dan honing zeem. En Jezus zeide tot hen. Wat is de inhoud van het spreken van de Heere? Volg mij na. De Heere roept tot het ambt. We lezen in de woorden van de zaligmaker een bevel. En dan vallen ons in dat bevel van de Heere zomaar een aantal dingen op. In de eerste plaats, het eerste woord wat de Heere gebruikt. Volgen. Dat is ook alweer zo'n woord, een werkwoord. Volgen. We kennen het werkwoord praten. We kennen het werkwoord denken. We kennen het werkwoord horen. Allemaal belangrijke werkwoorden. Hier wordt in de ambtelijke dienst een ander woord gebruikt. Volgen. Nou, dat is een woord wat niet zo erg aansluit bij uw gedachten en mijn gedachten. Een woord wat we kunnen gebruiken bijvoorbeeld in de kinderen met hun ouders. En dan zeggen de ouders, joh, ga maar mee. Dat is iets wat niet aansluit bij onze hoogmoedige natuur. Want volgen, dat betekent achter iemand aankomen. Iemand die voorop gaat. En dan zonder vragen volgen. Achteraan komen. En dan wie volgen? Kijk, de Heere als de vernederde zaligmaker. Elke dag opnieuw achter hem aankomen. Die grote kruisdrager, die het kruis heeft verdragen, de schande veracht. Die werd bevraagd door de fariseeën. Die werd uitgelachen door de scharen. Die werd toegeschreeuwd en toegeroepen door de omgeving. Ten slotte, kruist hem, kruist hem. Die grote kruisdrager die van kribbe naar kruis in deze wereld heeft gewandeld. In deze wereld niet anders dan goed en goedoende heeft gedaan. Stil te volgen. Volgen en volgen elke keer maar weer opnieuw. En dan met overgave van ons hele hart en van ons hele bestaan. Och, daar zijn wij van nature niet geschikt voor, want onze opstandige natuur, dat verzet zich daartegen op allerlei manieren. Die zaligmaker te volgen, dat kind van de kribbe te volgen, die zaligmaker die een vraat en een wijnzuiper wordt genoemd, daar wil een mens van nature niet achteraan. Maar als Gods geest in ons leven woont en werkt, gemeente, dan wordt het onze lust om juist de voetstappen van deze zaligmaker te volgen. Want dan schittert in zijn levensgang en levensweg iets van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Zul u het nooit vergeten, jong en oud. Zegt er die koning aan mag komen. Dat is de meest zoete weg in deze wereld. Daar zul je door de wereld worden uitgelachen. Daar kan de godsdienst niets van begrijpen, niets van verstaan. Die kijken daar met wat neerbuigendheid op neer. Maar Gods kinderen leren dat. Om nu die veracht en versmade zaligmaker te mogen volgen. Door bezaaide wegen, door gunstige wegen, maar ook door onbezaaide wegen. Als het moeilijk wordt, als het aangrijpt, als je alleen komt te staan. Hij kwam alleen te staan, hij bleef alleen over. En om dan die gekruiselde koning achteraan te komen in zijn vernedering, stil te mogen volgen en uit hem kracht te mogen ontvangen. Is dat geen heerlijke dienst waartoe de Heere toe oproept? Volg mij. Dan valt ons in de tweede plaats op dat er in de woorden die de Heer spreekt dat werkwoord op een bepaalde manier wordt gevormd. Het is een meervoudsvorm, vandaar dat er volgt met een T staat. Volg zonder T betekent enkelvoud, volgt met een T betekent meervoud. Een meervoudig woord dus, hij zegt het tot die beide discipelen. De Heer roept er meerderen tot zijn dienst. Hij wil meerdere mensen gebruiken, jongeren en ouderen. Denk er eens over na, gemeente. Zouden er onder ons ook nog zijn die kunnen dienen in dat heerlijke ambt van herder en leraar? Er is een groot gebrek aan predikanten. Laat dat toch een worsteling zijn, ook in ons midden. Er is een groot tekort aan zendelingen op de zendingsvelden. Laat dat een worsteling zijn. Er is een groot tekort aan evangelisten. En de Heere wil door de ambtelijke dienst zijn boodschap brengen tot aan het einde der aarde. Het mag ons wel schuld zijn dat er op zoveel terreinen tekorten zijn. Juist in de dingen van dat koninkrijk Gods. De Heere zegt zo nadrukkelijk: vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verteert. Vergadert u schatten in de hemel. Ben jij daar nou ook mee bezig? Schatten te vergaderen in de hemel. Wat zijn dat dan eigenlijk, die hemelse schatten? Nou, die hemelse schatten, dat zijn mijn boeken, dat is mijn geld, dat is mijn auto, dat is mijn huis. Heb je dat nou straks nog nodig in de hemel? Nee, dat zijn geen aardse dingen. Die hemelse schatten, dat zijn al die mensen die met u meereizen. Naar die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hoeveel reizen er met u mee? Hoeveel zijn er door uw woorden en door uw voorbeeld gewonnen voor dat koninkrijk Gods? Is het niet de armoede van onze tijd dat we onze energie, onze aandacht vooral richten op de aardse dingen? Maar dat de dingen van dat koninkrijk Gods ons kennelijk zo weinig meer beroeren. Dat we ons er niet eens meer om bekommeren of er wel iemand met ons meereist naar die grote eeuwigheid. Vaders en moeders, fijn dat u hier bent. Gaan uw kinderen ook al mee naar die stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is? Weet de Heer van uw worsteling rondom uw kinderen en uw kleinkinderen. Gaan er uit uw omgeving ook mee naar die stad die fundamenten heeft. Zijn wij bezig met het vergaderen van de schatten van het koninkrijk Gods? Nee, wees niet lui in uw aardse beroep. Zeg niet, nou kan ik niet meer werken, want ik moet me richten op dat koninkrijk Gods. Nee, dat wordt van niemand gevraagd. U wordt gevraagd om ijverig te zijn. Lees het boek Spreuken, Spreuken 28. De luiaard wordt op allerlei manieren veroordeeld in de schrift. Maar waar gaat het ons ten diepste om? Waar gaat het ons om in de ontmoeting met de ander? Gaat het ons om zijn eeuwig behoud? Gaat het ons om hem te winnen voor dat hele koninkrijk van koning Jezus op een rechte en eerlijke manier? Volgt mij, meervoud. Het gaat me om nog iets anders in dat woordje volgt. Dat is niet een wens. Wij kunnen de wensende vorm. We kunnen ook de vragende vorm. We kennen het werkwoord in allerlei vormen. We kunnen een werkwoord in allerlei vormen verbuigen. Vervoegen heet dat. Gemeente, hier wordt het vervoegd in een bevel. Volgen, dat staat als een bevel. Bevelen komen we vele tegen in de Bijbel. We komen het bevel tegen van bekering. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Dat heeft Jesaja gesproken, Johannes de Doper gesproken, de Jezus heeft het gepreekt. Laten we nooit vergeten, bekering is een bevel wat van Gods wegen tot zondige mensen komt. Het geloof is een bevel. Simon Paulus zei in de gevangenis van Filippi tegen de stokbewaarder: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Een bevel wat hij gaf aan deze man. En zo horen we in de Bijbel ook hier een bevel van de koning der koningen, van de Heere der heren. Hij beveelt deze twee mensen om te volgen. En daarin ligt iets van zijn soevereine majesteit. Hij spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. En als hij beveelt, en dan kijkt hij twee mensen aan, hebben ze maar te komen en dan gaan ze. Volgt mij. Gemeente jong en oud. God komt in het evangelie met onderwijzingen. God komt in het evangelie met vermaningen. God komt met een eerlijke boodschap. Maar God komt ook in het evangelie met een bevel, met een opdracht. Ja, maar mensen zijn toch door de zonde diep gevallen, machteloos, onwillige schepselen. Heb u dat ontdekt in uw leven? Heb jij dat ontdekt in je leven? Dat je alleen maar vol zit met vijandschap tegen God? Kijk, als je dat ontdekt hebt, dan is die vraag eerlijk, dan is die vraag terecht. Maar weet u, harde mensen die helemaal geen last hebben van hun doodstaat, die komen voortdurend aan, ja, maar de mens kan toch niet. Dat is geen eerlijke vraag op dat moment. Kunt niet, wilt niet. Beken dat dan maar. Zeg maar, hier is er nou één waar de Heer alles aan gedaan is, maar hij wil domweg niet. Hij heeft er geen zin aan om de Heer te zoeken. Dan zijn we eerlijk. Ik wil niet. Dan kunnen we verder spreken. Maar laten we nooit beginnen met onze onmacht, gemeente, want het zou ongetwijfeld een excuus kunnen zijn. Wat zal ons dat eenmaal aanklagen? Alle keren dat wij gezegd hebben, ik kan dat toch niet, enzovoorts. En we hebben onze knieën niet gebogen. Of God die onmacht wil wegnemen. Of Hij dan wil doen wat wij niet kunnen. Gemeente, die bevelen staan in de Bijbel natuurlijk niet om ons wijs te maken dat wij nog wel iets kunnen. Maar die bevelen staan in de Bijbel om ons te benaderen, om ons erbij te bepalen. Dat wat wij niet kunnen, dat kan niet zalig maken. Hij heeft maar te spreken en het is, hij heeft maar te gebieden en het staat. Dan komt de Heer met bevelen in de eerste plaats om ons de klem op het hart te binden. En in de tweede plaats om ons te leren dat wat wij niet hebben is bij Hem te krijgen. Kijk, dan wordt zo'n bevel, dat gaat wegen in ons leven. Ook in het ambtelijke werk. Volg mij na. Navolgen. En dan tenslotte nog een laatste gedachte. En dan gaan we snel naar ons tweede punt. Mij. Waar moet je nou achteraan? Nou, mij staat met een hoofdletter. De oorspronkelijke Grieks kent dat natuurlijk niet. Dat is een exegetische vertaling natuurlijk. Mij met een hoofdletter. Mij betekent Heer Jezus. Die zegende heiland. Die zijn zijne roept tot ambtelijke dienst. En die ze inschakelt in zijn koninkrijk. Ik heb zo even al gezegd. De ambten zijn van Christus wegen. Geschonken in de gemeente. Waar gaat het nou in de ambtsbediening om? Het gaat er niet om dat we mensen behagen. Het gaat er niet om dat we onszelf lopen te behagen. Het gaat erom dat we de koning mogen volgen. En hem mogen behagen. En in zijn voetstappen mogen wandelen. Dan is hij de bron van alle vreugd. Dan is hij de voorganger in zijn gemeente. Dan is alleen uit hem onderwijs te verwachten. In zijn lippen is genade uitgestort. In deze verloren wereld komt er een en die zegt mij. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En gemeente, de dood zal eenmaal komen. Het leven gaat voorbij. De zonde is verschrikkelijk. We liggen middenin onder rampzaligheid en ellendigheid. Vaak zo gerust neer. En daar in deze verlorenheid komt er een en die zegt dat hij nu gekomen is om het verlorene te zoeken. Zullen we dan spreken van zijn gewilligheid? Zullen we spreken van zijn gepastheid? Zullen we spreken van zijn schoonheid en dierbaarheid? Dat nou alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Dat de Vader hem in de wereld gezonden heeft. Onze menselijke natuur heeft aangenomen. De toorn Gods, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, in de ganse tijd van zijn lijden heeft gedragen in deze wereld. Ja, dat alles wat ons ontbreekt, dat is in hem te vinden. Zoekt u vergeving? Ach, zijn bloed reinigt van alle zonden. Zoekt u wijsheid voor uw dwaasheid? Hij is de opperste wijsheid. Hij is de zaligmaker der wereld. Zoekt u gewilligmakende genade? Hij is volkomen gewillig. Zoekt u de kracht van zijn geest? Wel, hij heeft een geest die hij uitzendt om de hardste zondaren te breken. Er is een zaligmaker die persoonlijk en ambtelijk instaat voor zijn werk. Ook vandaag, ook in de 21ste eeuw, is hij een gewillig zaligmaker voor onwillige zondaren. En de grootste geluk, het heerlijkste voorrecht is in deze wereld, als we een onderdaan van deze koning mogen zijn, jong en oud. Zoek toch dat koninkrijk. Echte wereld gaat voorbij aan haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En God komt in dat evangelie met zijn opzoekende zondaarsliefde in deze wereld. Opdat verloren mensen naar hem zouden vragen en naar hem zouden zoeken. Als u hem mag vinden, dan zal hij u leren wie u bent. Een nameloos, arm en schuldig mensenkind. Als u hem mag vinden, dan zal hij u leren wie hij is. Die vernederde zalig maakt. Alles is in hem te vinden. En als u hem mag vinden, dan zal hij u ook leren wat het nou betekent om hem te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Wij moeten bekeerd worden. En de Heere leert het in het evangelie ook op welke manier dat gaat. Dan wordt u geleerd in dat leerstuk der ellende. En u kan voor alles en eeuwig tekort. Zelfs uw gebeden, zelfs uw gerechtigheden, ze tellen voor God niet mee. In zijn striemen wordt genezing gevonden. Dan gaat hij schitteren, dan ga je hem benodigen. In alle opzichten van het leven. Dat is een van die fundamentele kenmerken van het nieuwe leven. Dan ga je uit jezelf en dan wordt het de benodigen van hem. In wiens lippen genade is uitgestort. En waar hij genade verheerlijkt gemeen. Komt er ook een verlangen om nu in zijn wegen. Bij aan en voortgang te wandelen. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is de weg die de Heere gaat in het leven van Adam, in het leven van Eva, in het leven van Seth, in het leven van Abel, in het leven van al zijn kinderen vanaf het begin van deze wereld tot aan het einde toe. Een andere weg is er niet te vinden. Meer is niet nodig en minder kan niet om nou eenmaal zalig te leven en zalig te kunnen sterven. De ondervinding van de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid in de tijd en voor de eeuwigheid, kennen we er iets van? Hebben we het geleerd op die leerschool van genade? Dat de Heer nu in deze wereld een volk heeft wat daar iets van leert kennen. Dat er maar één in hun leven overblijft die sprak: volg mij. Het bevel en dan in de tweede plaats de belofte. Dan zegt de Heer in het vervolg van het 17e vers: en ik zal maken dat gij vissers de mensen zult worden. Volgen. En dan voegt de Heer er ook iets aan toe. Wat nu die twee discipelen, die twee jonge mensen moeten gaan doen. Ze hebben tot nog toe steeds met hun vader aardse vissen gevangen in het meer van Galilea. De Heer zei: ik zal u vissers maken, maar nu niet vissers van vissen, maar vissen van mensen. En dan wil de Heer deze twee mannen, en later ook die zonen van Zebedee, Johannes en Jacobus, gebruiken om nu bezig te zijn in zijn koninkrijk. Onze kanttekenaar merkt daar ook iets bij op. Ik zal het u even voorlezen. Kanttekening 20. De predikatie des evangelies wordt bij het vissen vergeleken. Matthäus 13 vers 47. Terwijl de mensen daardoor uit de wereld getrokken en Christus toegebracht worden. Wat is nu het ambtelijke werk waartoe deze twee mannen worden geroepen? Vissen van mensen. Kijk, dat is een heel belangrijke gedachte die we vinden in het Marcus evangelie, die we later weer tegenkomen in het Matthäus evangelie, die nog alles herhaald wordt in het getuigenis van de Bijbel. Thomas Boston schreef er een prachtig boekje over, de kunst van het mensenvangen, die art of manfishing. Gemeente, wat is dat belangrijk om die gedachte eens een ogenblik vast te houden. Visser der mensen. Vissen, dat is een activiteit. Dat is een werk. En ooit zijn er mensen geweest die hebben gedacht dat ze daar veel over konden vertellen zonder dat ze het ooit hadden beoefend. Maar als je een ervaren visser tegenkomt, dan val je door de mand. Nee, vissen der mensen, dat is iets wat wordt geleerd op de leerschool van Gods genade. Dat wil de Heer leren aan zijn knechten, aan zijn kinderen. Ze worden niet geroepen om de vissen te keuren in de eerste plaats. Te klein, te groot, te lang, te smal, te breed. Dat zullen de engelen doen, zegt de Heer Jezus op de jongste dag. Het evangelie net moet vol met grote en kleine vissen. Met reine en onreine vissen. En straks, op de dag van de wederkomst, zullen de engelen uitgaan. En die zullen dat evangelie net sorteren. Dat is niet de taak in de eerste plaats van deze twee mannen. De taak van deze twee mannen is dat het evangelie net vol zal worden. En vissen, dat is een hele inspannende arbeid. Ik zal u vissers der mensen maken. Vissen, dat vergt ook geduld, dat vergt ook aanhouden. Steeds opnieuw moeten die netten worden uitgeworpen in die enorme zee. De Zee van Galilea. De Middellandse Zee en alle andere wateren waarin vissen worden gevangen. Vissen worden gevangen doordat er kennis is van waar de vissen zijn gelegerd. En gemeente, zo wil de Heer ook vandaag nog mensen gebruiken in zijn dienst. Vissen moeten worden gevangen. In de eerste plaats door middel van dat goede woord Gods. Moeten vissen niet dwingen. We hebben geen opdracht om mensen met geweld als het ware te dwingen tegen hun zin. Het woord Gods aan mensen bekendmaken. Het woord Gods aan mensen doorgeven. Het woord Gods laten klinken op de preeksel, in de huizen, op het huisbezoek, in de bezoeken die gebracht worden, steeds opnieuw maar verwijzen naar het woord Gods. Dat is het aas wat de Heer heeft gegeven. Dat is het evangelienet wat Hij gebruikt om mensen te vangen. Dat zijn de woorden Gods, dat zijn de woorden ten eeuwige leven. Als een zondaar en bekeerd worden, zal dat altijd gebeuren door het woord Gods. De Heer gebruikt zijn woord, Hij bindt zich ook aan zijn woord. En daarom moeten we elkaar oproepen om dat woord vooral persoonlijk nauwkeurig te onderzoeken, bidden te onderzoeken, of we de kracht van dat woord ook kennen in ons leven, of dat woord heeft gesproken in onze ziel. Dat woord is het middel dat de Heer wil gebruiken, ook vandaag nog, ook in de 21ste eeuw, gaat het welbehagende Heer door zijn hand gelukkig voort. Die vissen moeten worden gevangen. Dat is het tweede. Ik zal u vissers der mensen maken. Kijk, je kunt een visser hebben en die trekt dat net een beetje door dat water heen. En dan denkt u, nou ja, ik zie wel wat er wat in komt en zo. Nou, dat is niet de juiste manier. Vissers in het meer van Galilee, die waren bezig om te vangen. Dat er vissen mochten komen in dat net gevuld zou worden. We lezen na de opstanding van de Heer van 153 grote vissen. Zo wil de Heer dat het evangelie net gevuld wordt. Met jongeren en ouderen, met mannen en vrouwen, met kerkgangers en niet-kerkgangers. Dat evangelie net gevuld wordt. Dat mensen zullen leven bij dat woord en onder het beslag van dat woord en door de werking van de Heilige Geest. Naar die God van Jacob zullen vragen. Vissen worden gevangen. In de derde plaats. Deze twee mannen worden tot vissers gemaakt. Kijk maar wat er staat in onze tekst. En ik zal maken. Er zijn mensen die kunnen alles onmiddellijk. We weten onmiddellijk hoe God mensen moet bekeren. We weten onmiddellijk hoe dat allemaal moet. We hoeven er helemaal niet over te twijfelen. Want God heeft hen dat geleerd. En dus weten ze het ook voor alle andere mensen. Noem maar op. Gemeente, de Heer bindt ons aan zijn woord. En Calvijn die schrijft aan het begin van de institutie, ook van de laatste uitgave van de institutie. En daarbij citeert hij Augustinus. Ik beken dat ik behoor tot de mensen die al lerende schrijven als schrijvende leren. Weet u wat de grote Calvijn zei op die leerschool van genade? Dat hij zelfs tot aan het einde van zijn leven nog maar een leerling was gebleven. Dat hij nog alle dagen moest leren. Waar komen dan al die dwaze gedachten vandaan dat wij het allemaal al weten? Ik zal u maken. En wat heeft Petrus? En wat heeft Andreas? En wat hebben Johannes en Jacobus? En wat hebben de discipelen? Veel moeten leren op die school der genade. Ze hebben moeten afleren. Wat zij nou allemaal dachten en wat zij nou allemaal konden. Dat leer je op die school der genade. Er wordt heel veel afgeleerd. Oh, als we op het begin van die school komen. Een mens die heeft zulke gedachten van zichzelf. Hij roemt zichzelf, hij prijst zichzelf. De een over zijn zondekennis, de ander over zijn schriftkennis. De ander over zijn kracht en zijn arbeid in het koninkrijk Gods. Je moet het allemaal afleren, gemeente. Het heeft geen enkele waarde voor God. Wat u ook allemaal meebrengt, het heeft geen enkele waarde. Dat moet je afleren. Het blijft van u en van mij niks anders over dan wat de apostel schrijft. In Romeinen 7 vers 14. Ik ben vleeselijk, ik ben verkocht onder de zon. Leert de Heer zijn kinderen. In de perikel van het leven, dat er van hen in zichzelf niets overblijft. En denk nou niet dat u dat onmiddellijk aan het begin van dat genadeleven al snapt. Het snap je steeds meer en steeds meer. Als die gezegende heiland een plaats gaat in je leven. Maar je steeds minder in jezelf. Dan wordt er steeds meer geleerd. Ik zal maken. En het wordt een wonder dat de Heer je nog wil gebruiken in zijn dienst. Dan wordt er steeds veel afgeleerd. Maar er wordt er ook iets bijgeleerd. En wat is dat? Wat wil de Heere nou leren aan die twee discipelen? Eerst krijgen ze 3,5 jaar onderwijs. Daarna worden ze apostel en worden ze uitgezonden in deze wereld. Weet je wat die discipelen en wat de Heere zijn kinderen leert? Dat is nou alles alleen maar in hem ligt. De apostel Paulus schrijft dat zo indringend en zo belangrijk in het 3e hoofdstuk van de Filippenzen. Ik jacht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Ik zal maken. Niet alleen voor het eerste, niet alleen bij het begin, maar ook bij de verdere voortgang. Zonder mij kunt gij niets doen. We zijn in alles diep en steil afhankelijk van de bediening van Christus en van zijn geest. Zoals een rank moet leven uit de wijnstok, zo ook leeft de kerk des Heeren van die gekomen zaligmaker. En dat is een les, gemeente, die is zo diep en zo persoonlijk. Dat hij nou steeds meer waarde krijgt en jezelf niets meer overhoudt in jezelf. Dat hij de enige, die volkomen middelaar Gods is en der mens. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wordt nou steeds meer gelid. Ik zal u maken. Dat is een proces, gemeente. Dat begint en dat heeft zijn verdere voortgang. En zo werkt de Heer toe naar het ambt en ook in het persoonlijke leven. Ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Vissen hebben iets van gezegd. Mensen. Dat is wel mooi, hè? Mensen. Een jonge mensen, oude mensen, zondige mensen, onbekeerde mensen, bekeerde mensen. Dat we nou samen met mensen op weg reizen naar de eeuwigheid. Nederlanders en vluchtelingen, wereldmensen en kerkmens. Ik zal u maken dat gij vissers der mensen zult worden. Weet u wat het grootste geschenk is wat de Heer aan zijn ambtsdragers kan geven? Dat is een bewogen hart met zijn medereizigers op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Een bewogen hart met jongeren en ouderen. Een bewogen hart met je collega's. Een bewogen hart met mensen in de kerk. Een bewogen hart dat we op reis zijn naar die grote godsontmoeting. En dat we eenmaal God zullen ontmoeten. En dat dat niet kan zoals we geboren zijn. Maar dat de Heere nu vanmorgen ook nog tegen zondaren zegt: zoek mij en leef. De bewogenheid van Christus. Die voor de muren van Jeruzalem heeft gezegd: och, dat gij bekend het in deze dag, wat tot uw vrede is dienende. De bewogenheid van de apostel Paulus, wij de gezanten van Christus wegen, we bidden, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. De bewogenheid van de apostel Petrus, de Pinksterdag, als hij die naam mag prediken. En de 3000 werden geraakt door de boodschap van het eeuwig evangelie. Mensen, ik zal u vissers van mensen maken. Let erop wat er nou niet staat, hè. Dieren hoeven niet behouden te worden, want die hebben geen ziel te verliezen. Engelen, gevallen engelen, kunnen niet meer behouden worden. Mensen. En dan staat er niet bij Joodse mensen. Nee, er staat mensen. Heidenen en Joden, jongeren en ouderen. Heer, gaat dat evangelie zo verder in deze wereld, opdat verloren mensen zouden horen van de boodschap Gods. En Jezus zeide tot hen. Wat belangrijk dat de Heere daar 2000 jaar geleden een tweetal mensen riep. En dat hij ook vandaag nog mensen roept in zijn dienst. Want dat rijk is nog niet vol. Eenmaal komt de Heer Jezus terug. En wordt er nog toegedaan tot die gemeente die zal zalig worden. Is dat nou ook in uw leven al waar geworden? Ziet, wij komen tot u. Is het nou ook in jouw leven al waar geworden? En niets anders meer overhield dan die zaligmaker. Dat het geheim werd ontsloten in uw leven. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Als u nou eerlijk zegt: nee, dat is niet gebeurd in mijn leven. Zoek dan die God. Loop hem aan als een waterstroom, waar bij hem zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Wees niet onverschillig. Hol niet voort op de brede weg. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En heb u door genade daar iets van mogen ontvangen. Wel nu, gemeente, er is meer te leren op die leerschool der genade. Er kwam een zaligmaker die niet voor de helft en niet voor het 99% zalig. Er kwam een zaligmaker die volkomen zalig. En hij zeide tot hen. Dan zegt hij het ook vandaag nog. Dan roept hij ook vandaag nog zondaren toe. Dat er bij hem uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood. Zo hij vertoeft, verbijt hem. En hebt u zijn stem mogen horen. Gemeente, dan is hij een God die spreekt en het ook toepast en het ook wil schenken naar zijn welbehagen en naar zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we. Psalm 119, daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald wat er verder volgt. Slotzang gemeente, Psalm 131 en daarvan het laatste vers, dat Israël op de Heer vertrouw en wat daar verder volgt. Hef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.